Goedenavond allemaal, welkom op deze kerstavond. En het thema van deze avond is de duisternis gaat wijken. En we willen ook de luisteraar aan de kerktelefoon welkom heten, omdat we best wel wat zieken zijn. Leden van de vereniging hebben ze gevraagd of de kerktelefoon aan mocht. En als het goed is, hebben de meesten een appje gekregen dat vanavond de kerktelefoon dus aan zou staan. Dus ook de luisteraars aan de kerktelefoon, hartelijk welkom en beterschap als er ziekte is. En dan zijn we zo in de laatste weken van het jaar gekomen. Het is op de laatste vergadering van dit jaar. En ja, dan gaan onze gedachten toch vaak terug. Wat is er geweest? En ja, de herinneringen komen. En terugkijkend kunnen we toch alleen maar zeggen dat de Heer in alles heeft geholpen. Daar waar het zo moeilijk was, maar ook waar we zegeningen mochten ontvangen. En dan vanavond nogmaals mogen we met elkaar luisteren naar het thema de duisternis gaat wijken. En die duisternis in ons leven kan alleen maar wijken. Ah! Hij staat aan. Ik dacht, ik hoor mezelf. Nou, voor de luisteraars in de kerktelefoon, hier werd even getest of de kerktelefoon aanstaat, maar hij werkt. En nu moet hij nog uit, die telefoon. Is, ja. De duisternis in ons leven kan alleen maar wijken door hem waarvan Jesaja spreekt in hoofdstuk 9 vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God. Vader der eeuwigheid, vredevorst. Maar vrede op aarde, kan dat nog bestaan? Nu er geen twee meer samen kunnen gaan. Overal heerst er een vrees voor de dood. Vrede op aarde, is dat woord niet te groot? Elke dag worden ons feiten gemeld. Van onderdrukking, terreur en geweld. Hongersnood hier, aardbeving daar. Vrede op aarde, is dat werkelijk waar? Vrede in die zin heeft nooit meer bestaan. Sinds Adam voor God op de vlucht is gegaan. Die vrede ligt onherstelbaar in puin. Tot op de dag van de laatste bazuin. Een hel staat op aarde, waarin men gelooft, heeft ons de Heer nimmer beloofd. Aards paradijs zonder zorg en verdriet. Het is een illusie, een zeepbel, meer niet. En toch is er vrede, zo duurzaam als goud. Een vrede in Christus, de weg tot behoud. Een vrede, verworven door kribbe en kruis. Een vrede die leidt tot in het vaderhuis. Ondanks het rumoer in deze aardse woestijn, kan het toch vrede in ons hart zijn. Een vrede, door de engelen jubelend vermeld. De herders verkondigt in Efrata's veld. De Heilige Geest werkt die vrede in het hart. Als zonde ons wordt tot een bittere smart, richt Hij onze schreden naar Bethlehem's stal. Hij wordt onze vrede, ons een en ons al. Immanuel, zo luidt zijn heerlijke naam. Door zijn komst brengt Hij God en de zondaar tezamen. De morgenster blinkt in de duistere nacht. Er is heil te verkrijgen voor Adams geslacht. Dit was een gedicht van Fien van der Schoot van Dam. Dan wensen we elkaar een gezegende avond. Dan gaan we nu met elkaar zingen Psalm 98 vers 2 en vers 4. Psalm 98 vers 2 en het volgende beeld is vers 4. Laten we samen bidden. Heren, zojuist hebben we het gezongen met elkaar. Hij, gij hebt gedacht aan uw genade. Uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. Gij schonk uw zoon als drager van de schuld. En dat toch alleen u de eer, God alleen de eer. En gij hebt gedacht aan uw genade in het verleden, maar ook in het heden. Schenkt gij uw genade, want we mogen nog steeds zien op de geboren koning, op de gekruisigde Christus, want hij leeft tot in alle eeuwigheid om zijn volk zalig te maken van hun zonde. En heren, daarom mogen we het ook nu nog zingen. Gij hebt gedacht aan uw genade, want uw trouw is zo groot, zo oneindig groot in alle dingen. Heren, dat we toch iets daarvan mogen verstaan. Want het is onmogelijk om in dit leven veel ervan te verstaan, omdat gij zo groot zijt. En heren, wilt u dan ons bepalen bij uw woord en bij de geboorte van uw zoon. Ook in deze week van voorbereiding. Wilt u aan ons alles schenken dat het een week van voorbereiding mag zijn. Dat we toch in onszelf mogen inkeren en ons mogen onderzoeken wie zijn wij voor u. Heere, wilt u ons daartoe gedenken, helpen, uw geest schenken in alle opzichten. En dan mogen we u ook danken dat we hier bij elkaar mogen zijn op deze bijzondere avond. En wilt u ons dan een goede en een gezegende avond geven, ons helpen bij alles wat we mogen doen. En het gaat toch om uw woord. Het gaat om uw geboorte. Daar gaat het om. Dat we dat ook beseffen mogen. En dat het ook centraal mag staan deze avond. Ja, dat ook deze avond mag zijn tot uw eer. En heren, dan gaan onze gedachten ook terug naar het achterliggende jaar. Ook weer een bijzonder jaar. Ook met corona, last. En ook velen die ziek geweest zijn door corona of van corona. U hebt ons willen herstellen, heren. Maar dan gaan onze gedachten toch ook naar hen die in rouw zijn, korter of langer geleden. En dan denken we toch aan het bijzonder aan het lid wat u van onze vereniging hebt weggenomen, aan Lieneke. Heren, wat is dat toch ook een werkelijkheid. Ook voor dat gezin. Wilt u dat gezin en ook haar man sterken in alles en in alle omstandigheden, bij alle zorgen die er kunnen zijn. En heren, zo bidden we voor iedereen die het moeilijk heeft of met verdriet rondloopt. U weet alle dingen. Wilt u sterken, heren, kracht geven, ja, troosten. Dat kunt gij alleen. We danken u ook voor alle zegeningen die u hebt geschonken. We kunnen dat allemaal zelf wel invullen, heren. Maar we zijn toch rijk, rijk gezegend. En bijzonder ook omdat we elke zondag uw woord mogen horen. Ja, dat we uw woord mogen hebben. Heren, we danken u voor alles, ook met betrekking tot de vereniging. U hebt ons ook geholpen in alle dingen. We mogen ook weer vergaderen met elkaar. Dat is toch eigenlijk heel bijzonder gezien de periode die we vorig jaar beleefden, heren, dat we niet meer samen konden komen. U hebt het toch gegeven dat het weer kan. Wilt u ons zo in alles gedenken, al het verkeerde vergeven. En zegen en behoed ons, heren, en doe uw aanschijn over ons alle lichten. Tot eer van u, om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu het Bijbelgedeelte lezen, dat is Lucas 2, vers 1 tot en met 20. Dat staat niet op de beamer of op de dia. En dat zal Naomi met ons lezen.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden. En iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in dezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was er met een engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden allen tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over allen, alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
De duisternis gaat wijken. Helemaal aan het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar mooi was de aarde nog niet. Hij was zonder enige orde en leeg. Bedekt met water. Gehuld in duisternis. Daarvoor was er niets. Er was geen aarde, geen andere planeet, geen zonnestelsel, zelfs geen heelal. Er was niets. Maar dan opeens, vanuit het niets, schept God de aarde. God was er dus wel. Toch zie ik het slecht hoor, joh. Ja, toch wel, ja. Dat is beter, ja. God was er dus al wel. Van eeuwigheid tot een eeuwigheid. Als hij dan gaat scheppen, dan is er niet gelijk een prachtige aarde met heerlijk ruikende bloemen, een stralende zon en dieren die rondlopen. Nee, er is een aarde die bedekt is met een laag water en die gehuld is in de duisternis. In het begin lag de aarde verloren. In het begin in de duisternis. Een bekend kindergezang wat de kern aangeeft. Er is duisternis. Er is geen plek om op die aarde te wonen, want de aarde is nog niet gereed. Voordat God de mensen schept, maakt hij eerst de aarde gereed. Want nog op diezelfde dag dat God de aarde schept, die gehuld is in de duisternis, zegt hij, daar zij licht en daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was. In het begin lag de aarde verloren. In het begin in de duisternis. God sprak zijn woord en het licht werd geboren. Het licht wat vandaag deze dag nog is. Het is wel bijzonder, er is een hemel en er is een aarde en dan opeens is die aarde gehuld in licht. En dat licht is goed en mooi. Er is geen spoortje duisternis te vinden. Maar God schept dan niet gelijk de mens, zeker niet. Voor het kroonjuweel van zijn schepping moet de aarde eerst voorbereid worden. Voor het mooie van zijn schepping is het allerbeste nodig. Een paar dagen later ziet de aarde er heel anders uit. Je ziet de mooiste bomen en je ruikt de heerlijke geuren van prachtige bloemen. Het gras schiet uit de aarde naar boven. De zon schijnt overdag en geeft heerlijke warmte. En 's nachts, in de duisternis, verlicht de maan de schepping. Helemaal duister is het dus nooit. Nog weer een paar dagen later zie je door het gras en tussen de struiken en in het water allerlei dieren bewegen. De leeuw ligt naast het schaap. De walvis zwemt in het water en de vogels vliegen zingend door de lucht. En het kroonjuweel van de schepping, de mens. Als God vanuit de hemel naar beneden kijkt, dan is hij volmaakt tevreden. God zag al wat hij gemaakt en zie, het was zeer goed. Van alle afzonderlijke scheppingsdaden zei God dat het goed was. Maar van de hele schepping kan hij alleen maar zeggen dat het zeer goed is. Dagelijks lopen Adam en Eva door het paradijs. Ze eten van de heerlijkste vruchten. Ze zijn niet bang voor de leeuw. Ze zijn niet bang voor de slang. Ze zijn niet bang om giftige vruchten te eten of om te verdrinken. Het is allemaal zeer goed. Dagelijks horen ze de Heere en dagelijks spreken ze met hem. Het is goed, volmaakt goed. En dan? Het licht schijnt. God is tevreden, maar de mens is dat niet. Hij wil als God zijn en van het heerlijke licht gaat het naar een inktzwarte duisternis. Eén zonde was het maar alles vernietigend. In één klap verandert alles. Het is direct te merken in het paradijs. Maar het is ook te merken bij de mens. Ze worden verdreven uit het paradijs. In het zweet huns aanschijns zullen ze moeten werken. En met smart zullen ze kinderen baren. Van het licht naar de duisternis. Duizenden jaren later is het ook donker. Ja, de zon schijnt wel overdag. En de maan en de sterren in de nacht. Maar toch is het donker. 400 jaar lang heeft er geen profetie geklonken. De profetieën die Micha en Maleachi mochten uitspreken waren kleine lichtjes in een donkere tijd. Mensen konden zich aan die profetieën vastgrijpen, op de belofte vertrouwen dat het weer licht zou worden. Maar toen kwam er donkerheid, honderden jaren lang. Met de godsdienst is het niet goed gesteld in Israël. Weinig mensen geloven nog maar dat het weer licht zal worden. Weinig mensen vertrouwen op de komst van de Messias. De aarde en de mensen zijn helemaal niet voorbereid op de komst van het licht. Duizenden jaren zijn er verstreken, jaren van voorbereiding. Maar voor het allerbeste wat was beloofd, de zaligmaker, heeft niemand zich voorbereid. Duisternis heerst over de aarde, op godsdienstig en politiek gebied. De Romeinen heersen over Israël en onderdrukken de Joden. Hun eigen koning heeft weinig te zeggen en moet luisteren naar stadhouder Cyrenius. Maar ook op godsdienstig gebied is er van alles aan de hand. Er is een extra tempel bijgekomen op de berg Gerizim. De levieten, die moeten helpen in de tempel, eisen het recht op om de schriften uit te leggen. En het ambt van hoge priester is zelfs voor geld te koop. Daarnaast zijn er allerlei Joden die eigen groepjes oprichten en hun eigen waarheid aanhangen. En toch, de duisternis gaat wijken. Juist in die donkere tijd, en ook nog eens midden in de nacht, komt de zaligmaker naar een onvoorbereide aarde. Wat een contrast met het begin van de tijden. God de Schepper bereidde de aarde zo voor dat de mens alleen maar hoefde te genieten. Nu schenkt hij zijn eigen zoon. En niemand verwacht hem. De herders zitten in het veld. Ze houden de wacht over hun kudde. De een dut een beetje. Een ander staat en tuurt in de verte. Weer anderen hebben hun knots stevig vast om in te kunnen grijpen als er wilde dieren komen. Een nacht als alle andere nachten. Maar opeens omringt een heel fel licht hen. Zo fel dat ze hun handen voor hun ogen moeten slaan. Waar komt dat licht opeens vandaan? Waarschijnlijk hebben ze al snel door dat dit een hemelse boodschapper moet zijn, want er staat dat ze vrezen met grote vrezen. Ze zullen nu vast en zeker moeten sterven, omdat ze zoiets hemels zien. Maar de engel stelt hen gelijk gerust, alsof hij een hand op hun schouder legt. Vrees niet, wees niet bang, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Hij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. De zaligmaker is geboren, eindelijk, na 4000 jaar donkerheid. Zonder dat de aarde voorbereid was op zijn komst. Maar dat was voor hem niet nodig. Zelfs geen mooi paleis, geen dure woning, geen leger van dokters, verpleegkundigen en wijze mannen en vrouwen. In een eenvoudige stal komt de heiland van de wereld. Op de meest nederige plek, in een voerbak, wordt hij, het licht der wereld, neergelegd. Gewoonde in Lucan. En hij krijgt een vrij alledaagse naam voor die tijd en toch is hij wonderlijk. Hoewel hij zo klein is, is zijn naam Raad. Hij is nog zo klein, maar wel een sterke God. Slechts enkele uren oud en toch de vader der eeuwigheid. Hij komt in een onrustige tijd, maar is de vredevorst. Hoewel de wereld niet was voorbereid, waren tienduizenden engelen in de hemel dat wel. Al die tijd hebben zij gewacht op dit moment. Jarenlang hebben ze geoefend, zou je kunnen zeggen, om hem de eer te geven. De herders zijn nog maar nauwelijks van de schrikkende verwondering bekomen of de hemel gaat boven hen open en het hemelse licht schijnt over hen. Eerde zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. De hemelse engelen prijzen hun Heere en God. We gaan nu met elkaar zingen, O heilige nacht, wij luisteren naar uw zangen. De herders staan op, de duisternis is geweken, het licht is gekomen, de Messias is geboren en daar moeten zij naartoe. Geen cadeaus, geen geld, geen mooie kleding, nee, met lege handen. Jezus is niet gekomen voor de rijken en de machtigen van de aarde, hij is gekomen om zondaars te bekeren. Mensen die hem niets aan te bieden hebben dan hun zondige hart. Mensen die met lege handen bij hem komen, wil hij vullen met zichzelf. Eerbiedig knielen ze neer voor Jezus Christus. Ze houden het niet voor zichzelf. Dit grote nieuws moet ook de anderen horen. Midden in de duisternis van de nacht gaan zij het licht ontsteken. Misschien zeggen ze wel wat Johannes later met kracht schrijft in 1 Johannes 1 vers 5. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Maar hoe verdrietig, hoe donker, want niemand gaat met hen mee. Sommigen blijven misschien wel liggen. Anderen mopperen misschien wel dat ze midden in de nacht wakker zijn gemaakt. Weer anderen zijn misschien wel verrast, maar ze gaan niet mee. Het licht is gekomen, maar het blijft donker in Bethlehem. Hoe bijzonder dat duizenden kilometers verder en maanden later het licht wel komt in het oosten. Ook weer in de nacht. als normaal gesproken iedereen slaapt, zijn daar een aantal mannen naar de hemel aan het turen, wijzen of magiërs uit Perzië of Babylonië. Verder weten we maar weinig over hen. In geromantiseerde verhalen hebben ze zelfs namen gekregen: Balthasar, Melchior en Caspar. Misschien waren het er wel veel meer. Maar deze mannen turen naar de lucht. Misschien zien ze deze nacht wel een bijzondere ster. Een ster die hen wellicht iets te vertellen heeft, of een ster die ze nog nooit gezien hebben. Het gaat niet zo spectaculair als bij de herders, maar toch ziet één van de wijzen opeens een heel bijzonder licht. Zo bijzonder licht hebben ze nog nooit gezien. Deze ster moet wel iets te zeggen hebben. Ijverig gaan ze in hun geschriften kijken. Ze komen erachter waar deze ster op wijst. Het licht is naar de aarde gekomen, in Bethlehem, in Judea. En al moeten ze lang reizen, wat maakt hen niet zoveel uit. Dat licht, die ster, dat wijst vast en zeker op een koningskind. Ze gaan, ze maken die lange reis. Die mensen uit Bethlehem, die misschien maar een paar stappen hoefden te zetten, gingen niet. De wijzen die duizenden kilometers moeten reizen, gaan wel. Op naar het koningskind. Als ze de ster in Bethlehem weer zien, zijn ze zeer verheugd. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindje met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. Leidde uw ster, de wijze uit het oosten, o heiland, door haar licht naar Bethlehem, wil toch ook ons door uw genade troosten. En trek ons hart door uw liefdestem. Komt, laat ons zingen voor de Heere. Laat oost en west de blijde maren horen. God zond zijn Zoon als drager onze schuld. Juicht, volken, juicht, uw heiland is geboren. Geef God de eer, zijn heilwoord is vervuld. Geef God de eer, zijn heilwoord is vervuld. Ruim 30 jaar later werd het weer donker, letterlijk en figuurlijk. Even donker als voor de schepping van het licht. Nooit was het donkerder op de aarde. En toch, de duisternis gaat wijken. Daar hangt Jezus. Daar hangt de zaligmaker tussen hemel en aarde. In het niets, aan het kruis. Daar voert hij de taak uit die hij moest, ja wilde vervullen. De zondelast van al zijn kinderen draagt hij op zijn schouders. Daarvoor kwam hij naar de aarde, om licht te kunnen brengen in diep donkere harten. Met kracht, als een vredevorst, roept hij het uit. Het is volbracht. God, van God verlaten, brengt eeuwig licht voor hen die in hun zonde, voor hen die hun zonde voelen en het mogen belijden. Want door zijn striemen is ons genezen geworden. Maar het bleef niet donker, de duisternis gaat wijken. Want Christus, de Heere, verrees uit het donkere graf en voert een hemel op vol eer. Dan gaan we nu weer met elkaar zingen. Laat ons dan samen de Heer eer geven. Het is ook weer zo hoog, maar desnoods laten we de laatste twee regels gewoon het orgel spelen. jaar 2022 is bijna voorbij. We staan, zoals wel gezegd wordt, op de grens van oud en nieuw. Moeten ook wij niet beleiden te behoren tot een volk dat in duisternis wandelt, omdat het Gods woord verlaten heeft? Wat is er een angst en onzekerheid in de wereld, een besef van, we weten het niet meer, ondanks alle kennis, wetenschap en techniek die we in huis hebben. Maar ook in de kerk wordt het steeds donkerder. Zo zijn er in deze tijd zorgen te over op allerlei terrein. Maar Christus heeft de sleutel van de geschiedenis in zijn handen. De Heer regeert. Johannes op Patmos heeft dat gezien in een indrukwekkend visioen. God laat daar zien dat Hij regeert. Dwars door de oordelen en gerichten gaat Hij door met zijn werk. Johannes ziet een troon, de troon van God. En in de rechterhand van Hem, die op de troon zit, ziet Johannes een boek. Is het boek van Gods raadsbesluiten. Daarin staat beschreven wat Gods plan en doel is met deze wereld. Dwars door alle duisternis heen zal het toch uitlopen op zijn toekomst en volkomen overwinning. Op de verlossing van zijn volk en de ondergang van al zijn vijanden. Straks zal het klinken. God alleen, alle eer. Nog even terug naar het boek. Dat boek is in Gods hand. Niemand kan daar iets aan en in veranderen. Geen koning, president of paus. Geen wetenschapper of technicus. Geen religie of religieuze leider. Gods raad zal bestaan. En dat alles zal geschieden door de leeuw uit Juda's stam, de zaligmaker. Hij heeft in zijn kruisdood en opstanding overwonnen. De zonde verzoend, de dood overwonnen, de prijs betaald, nodig tot verlossing van zijn volk en schepping. Johannes ziet hem in de volgende visioenen als een lam, staande als geslacht. En zo staat hij in het midden van Gods troon en kan door hem Gods raad worden volvoerd. God regeert, het lam regeert, hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar dan komt het er voor u en mij op aan dat we voor dit lam buigen en we ons persoonlijk door dit lam laten regeren. Dan zijn we veilig. Dan hebben we toekomst. Dan gaat de duisternis wijken van de eeuwenlange nacht. Dan gaat de nieuwe dag prijken met ongekende pracht. De zonne voor weer stralen, het nachtelijk duister zwicht. En die zal zegepralen is Christus, het eeuwig licht. Dat gaan we ook met elkaar zingen. We gaan weer verder met elkaar. De inleiding, dat had ik van tevoren moeten zeggen, maar dat ben ik vergeten, is niet helemaal door mij gemaakt, maar we hebben hem van iemand gekregen en het grootste gedeelte is dus door een ander gemaakt. Het is altijd netjes om dat te zeggen. We gaan nu met elkaar zingen, Stille Nacht, twee versen. En daarna zal Nel Kleijan het verhaal voorlezen en dat heet De Lamp van Beria. Of Beria, ik weet niet hoe Nel het uitspreekt, maar... Dus we gaan nu zingen en daarna zal Nel... Oh, sorry Nel, wat zei je? Oké, altijd doe je het afwisselend, joh. Dus we gaan nu zingen Stille Nacht, twee vers, en daarna zal Nel het verhaal een verhaal voorlezen.
Dit verhaal is geschreven door Gerda IJskens naar aanleiding van een oud Frans volksverhaal. Beria, de hotelhouder, streek bedachtzaam over zijn lange golvende baard. De zon ging onder en de drukkende warmte die er de hele dag geheerst had, werd verjaagd door een heerlijk windje vanuit het westen. Beria ging onder een grote vijgenboom zitten uitrusten. Vandaar had hij prachtig gezicht over de stoffige weg die zich door het landschap slingerde van Jeruzalem naar Jericho. En ook over de woestijn die zo vlak en effen voor hem lag, dat hij maar nauwelijks de streep kon ontdekken die de trage Jordaanrivier erdoor moest trekken. Als hij nog verder gekeken zou hebben, zouden de horizon en de strakke blauwe hemel in elkaar zijn overgevloeid. Maar zover ging de blik van Beria niet. Deze werd vastgehouden door het prachtige vergezicht op de bergen van het land Moab. Beria verkoos dit uur boven alle andere van de dag. In de ongelooflijke stilte van deze woestijn had Beria zijn eigen vesting. Een groot hotel, omgeven door stevige muren waarin slechts één opening was en waar hij zich veilig kon voelen als op een eiland. Hij was hier alleen heerser en meester. Beria tilde zijn hoofd op. Er kwamen twee mensen aan. De een was ongetwijfeld een priester en de andere een leviet. Alle twee met een pelgrimstaf. Beria begreep meteen de bedoeling, maar zijn hotel was overvol. Er kon werkelijk niemand meer bij. Nee, het was echt onmogelijk. De beide reizigers maakten een onrustige indruk en vooral de leviet keek angstig, aldoor naar links en naar rechts, alsof hij gevaar verwachtte. De priester daarentegen trachtte zich te beheersen, verzamelde moed en begon te spreken. We hebben niet veel plaats nodig, maar bezorgen ons onderdak voor vannacht. We zijn twee vermoeide reizigers zonder bagage en zonder rijdieren. Mijn hotel is tot aan de nok toe vol. Bij zonsondergang is er een karavaan uit Damascus gekomen en sindsdien kan er werkelijk niemand meer bij. Ik heb niet alleen de beesten, maar zelfs een gedeelte van de mannen op de binnenplaats moeten herbergen. Als zij dan allemaal een beetje inschikken, kunnen wij er toch nog wel tussen, bleef de priester aandringen. Er is niets aan te doen, het spijt me. Denkt u zich eens in onze plaats, hernam de priester het woord. Zijn stem klonk nu benepen, er klonk angst in. Er zijn bandieten in de omgeving. Enkele uren geleden hebben we ergens in de hoek een ongelukkige gevonden die door de bandieten was aangevallen. Half dood en beroofd hebben ze hem achtergelaten. Het enige wat we voor hem konden doen was bidden, hetgeen we natuurlijk gedaan hebben. U kunt het vragen aan de leviet, hij zal u precies hetzelfde vertellen. De leviet sprak niet, maar stond heftig ja te knikken. Ik zeg u, dat is verschrikkelijk. Hoe kunnen ze een van Abrahams kinderen zo mishandelen? Beria haalde onverschillig zijn schouders op. Wat kan ik eraan doen? In ieder geval kunt u ons voor de nacht beschermen om onderdak en onderdak verschaffen. Iets anders vragen we niet. Ik zeg toch dat ik geen... Grootvader, aan de voeten van de oude man was een klein jongetje neergehurkt. De drie mannen hadden hem niet eens opgemerkt. Grootvader, kunt u die twee mannen dan niet die kamer daarachter geven? Die kamer die altijd dicht is? Zijn vingertje wees in de richting van een venster dat verloren ging in de schaduw van het gewelf van de binneningang. Die kamer? De blik van Beria was streng en hard geworden en de jongen zweeg verschrikt. Zo boos had hij zijn grootvader nog nooit gezien. Joël keek met grote ogen naar de beide mannen tegenover hen. Wie zou nu nog iets tegen grootvader durven zeggen? Er is werkelijk geen plaats voor jullie, herhaalde Beria. Maar aangezien het intussen bijna donker geworden is, kan ik jullie toch ook niet meer laten gaan. Ga maar naar de binnenplaats en probeer daar een plaats te vinden. Iets anders kan ik jullie niet aanbieden. De priester en de leviet bedankten en de eerste zegende de hotelhouder die hun toch voor deze nacht onderdak had verschaft. Beria wuifde met zijn hand en riep, Hadassah! Er kwam een oude vrouw aanlopen. Breng deze reizigers naar de binnenplaats en zorg dat ze een plaatsje vinden. De priester en de leviet volgden de vrouw door de zuilengang en de man en zijn kleinzoon bleven zwijgend achter. Joël wist wat hem te wachten stond. Nu zou hij streng gestraft worden, want hij had zijn mond moeten houden. Maar er gebeurde niets. In plaats van de bestraffing die Joël verwacht had, begon zijn grootvader plotseling zachtjes te spreken. Ken jij die kamer, mijn jongen? Ja, grootvader. Heeft iemand je erheen gebracht? Nee, grootvader. Ik heb het zelf ontdekt. Zomaar op een dag toen ik door het huis liep, omdat ik me verveelde. Ik vond die deur die ik nog nooit eerder gezien had en heb hem geopend. Ben je er binnen gegaan? Joël knikte. Wat is het daar mooi, grootvader. Overal tapijten en kussens en zulke prachtige stroommatten. Zo mooi heb ik ze nog nooit eerder gezien. En die schitterende bronzen lamp? Ja, die lamp. Het gezicht van de oude Beria kreeg een peinzende trek. Joël merkte het in zijn enthousiasme niet eens op en hij praatte door, maar Beria hoorde hem niet. Hij nam de jongen op schoot en beschutte hem met zijn mantel tegen de kouder wordende nachtlucht. Zachtjes begon hij te vertellen en in de nachtelijke stilte hoorde Joël de geschiedenis van de bronzen lamp. Ik heb hier niet altijd gewoond, mijn jongen. 30 jaar geleden, toen jouw vader nog een kind was, zoals jij nu, woonden we aan de andere kant van Jeruzalem, verder naar het zuiden in het dorpje Bethlehem. De ogen van Joël begonnen te schitteren. Bethlehem? In Davids stad? Juist. En net als hier was ik ook in Bethlehem hotelhouder. Mijn huis stond in het midden van het dorp en er kwam geen reiziger of pelgrim, karavaan of ezeldrijver voorbij, zonder even bij ons binnen te komen. Het was een groot en vrolijk huis. Ik ben daar geboren en ook mijn vader en de vader van mijn vader zijn daar geboren en opgegroeid. En ik zou er gebleven en gestorven zijn en jij zou er weer opgegroeid zijn, Joël, als er iets niet was voorgevallen wat ik je nu ga vertellen. Beria zweeg even, alsof hij eerst zijn gedachten moest verzamelen. Toen vervolgde hij, het was in het jaar van de grote volkstelling en alle begaven zich naar de stad, waar ze zich moesten laten inschrijven. Bethlehem was in die dagen overvol. Men kon er niet rustig wandelen of rijden en al spoedig kon men geen voet meer verzetten zonder over andere mensen te struikelen. 'Smiddags was mijn hotel al vol mensen en ik werd soms duizelig van al dat heen en weer gelopen. De reizigers kwamen heel moe van de reis binnenvallen en het duurde niet lang of de binnenplaatsen lagen vol slapende mensen, omdat er nergens anders plaats meer was. Ze rolden zich in hun mantel en sliepen lang en diep. De binnenplaatsen waren op deze manier ook spoedig vol, maar er kwamen nog steeds meer mensen. Steeds meer mensen die een plaatsje zochten om de nacht te komen doorbrengen en te kunnen rusten. Bij het vallen van de nacht werd het eindelijk een beetje stil. En juist toen ik van plan was om ook naar bed te gaan, werd er op de deur geklopt. Ik ging naar beneden om open te doen en zag bij het lamplicht de vermoeide gezichten van twee arme mensen. De man was ouder dan de vrouw en maakte een beetje een ruwe indruk. Maar toen ik beter naar hem keek, zag ik dat rustige goedheid van zijn gezicht afstralen. En de vrouw, toen zij de sluier oplichtte die haar gezicht bedekte, keken twee smekende ogen me hulpeloos aan. "Kunt u ons herbergen?" vroeg de man. "Nee, het spijt me, ik heb geen enkele plaats meer," antwoordde ik. "Maar u hebt natuurlijk toch een plaatsje voor ze gevonden, hè, grootvader?" ontbrak Joël het verhaal. "Net als straks met die twee mannen. Eerst zegt u nee, dat begrijp ik wel, maar dan kunt u de mensen toch niet verder sturen en zegt u ja. U bent zo goed voor de mensen, grootvader. Ach, wat zou ik graag willen dat het gegaan was zoals jij denkt, mijn jongen. Maar juist het tegendeel gebeurde. De man bleef aandringen, hij bad en smeekte me om een plaatsje voor de nacht, maar ik bleef weigeren. Ze kwamen van zo ver en de vrouw zou spoedig moeder worden. Hij wierp zich voor me op de knieën, maar ik stijfkop. Ik riep nee, nee en nog eens nee. Begrepen? Toen ze toch wanhopig voor me bleven staan, heb ik ze met een woedend gebaar weggestuurd. Ze gingen, maar kwamen slechts zo langzaam vooruit dat ik medelijden met ze kreeg. Maar ik wilde dat medelijden niet in mijn hart boven laten komen en in plaats van ze te helpen schreeuwde ik ze achterna: "Verdwijn zo gauw mogelijk, anders laat ik jullie door mijn bediende wegjagen." Ik geloof werkelijk dat ik op dat moment mijn bediende zou hebben geroepen omdat ik van mezelf niet wilde dat ik medelijden zou krijgen. Begrijp je dat, Joël? Grootvader, het is toch niet echt waar dat u die mensen zo behandeld hebt? U hebt ze toch niet echt weggestuurd? Ja, jongen, het is helaas wel zo. Toen ik het huis weer binnenging, terug naar mijn kamer, begon het te stormen en woei mijn lamp uit. Tastend en struikelend over de vele slapende mensen, bereikte ik eindelijk het vuur op de binnenplaats en probeerde ik mijn lamp weer aan te steken, maar dat lukte niet. Het was onmogelijk. Ik probeerde dat opnieuw en nog eens, maar het was allemaal vergeefse moeite. Iedere keer als ik het brandende stuk hout bij mijn lamp hield, doofde dit op een geheimzinnige manier uit. Eindelijk gooide ik, ongeduldig geworden, de lamp in een hoek en ben gaan slapen. "Kom u slapen?" klonk de verbaasde stem van de jongen. "Nee, maar dat kwam niet alleen door mijn kwade geweten. In die nacht gebeurden er veel vreemde dingen. De hemel werd plotseling zo helder alsof het volop dag was. De wind was gaan liggen en men hoorde stemmen. Het was net een hemels koor. De volgende dag ging de roep door het land: "De koning der Joden is geboren." Herders die 's nachts de schapen gehoed hadden, zeiden dat engelen hen hadden uitgelegd waar de koning der Joden geboren was. Heel Bethlehem vierde feest en toen, Joël, ontdekte ik dat de koning der Joden het kind was van die arme mensen die ik 's avonds had weggestuurd. Dat dacht ik wel, grootvader. Ze hadden aan de andere kant van het dorp in de oude stal onderdak gevonden en daar was het kind geboren. Ze hadden het op wat stro in de kribben gelegd, allemaal vreemde dingen zoals je ziet. En de herders zijn gaan zien en aanbidden, maar ik niet. Ik kon het niet. Ik ging zelfs niet toen ik hoorde dat er hoogwaardigheidsbekleders uit het oosten gekomen waren om het kind te aanbidden en geschenken aan te bieden. Toen ging ik nog niet. Toen kwam er een verschrikkelijke verordening van koning Herodes om alle jongens beneden de 2 jaar te doden omdat hij alleen koning wilde zijn. En die man en die vrouw hebben in allerijl Bethlehem verlaten met het kind. Ik heb ze nooit meer weergezien. Bent u ook uit Bethlehem weggevlucht voor koning Herodes? O nee, antwoordde de oude man, daar had ik toch immers niets mee te maken. Maar vanaf dat moment liep alles me tegen. Mij en mijn familie, Telkens gebeurde er het een of andere ongeluk. De ene keer werd door de storm mijn dak vernield. 'S Nachts lukte het mijn ezels hun halsters door te bijten en weg te lopen, wat nog nooit eerder gebeurd was, en ik vond ze nooit meer terug. Mijn kudde schapen verminderde snel. Enkele die overbleven stierven aan een geheimzinnige ziekte. Natuurlijk wist iedereen in Bethlehem van deze geheimzinnige dingen in mijn huis. Mijn hotel liep leeg. Er kwamen geen mensen meer. Op een nacht brak er brand uit en alles werd door de vlammen verwoest. Ik had niets meer over en zonder onderdak stond ik naar de rokende puinhoop te kijken met in mijn hand slechts het enige wat ik uit de vlammenzee had kunnen redden, mijn bronzen lamp. Die lamp die door de Heere wind was uitgeblazen en nooit meer had willen branden. Vol wroeging en wanhoop verliet ik Bethlehem en met mijn familie trok ik naar het noorden. Ik moest mijn leven en mijn werk opnieuw opbouwen en ben ook dapper weer opnieuw begonnen. Ik kreeg moed en die heb ik nog, omdat alles in mij overheerst werd door één gedachte, om slechts één keer de koning in mijn huis te mogen ontvangen. Niets heeft me deze gedachte kunnen ontnemen. Ik heb hier weer een hotel gebouwd, maar de mooiste kamer heb ik tot nu toe altijd op slot gehouden. Ik heb hem rijk versierd en gemeubileerd, een koning waardig. Ik heb er ook de lamp opgehangen, die ik niet meer aangestoken kreeg, opdat hij hem zou aansteken. Iedere avond voor de Sabbat heb ik de olie vernieuwd en ik wacht op mijn koning. Als hij hier komt, zal hij vorstelijk binnentreden en pas als hij daar gewoond heeft, zal ik me vergeven voelen. Maar het duurt zo lang voor hij komt en ik ben al een oude man. Een dikke traan biggelde over Beria's gezicht. Grootvader, zei Joël zachtjes, grootvader, ik ken de koning. Wat zeg je? De waarheid, grootvader. Kom Joël, laten we naar binnen gaan. Wat je nu zegt is beslist onmogelijk. Je bent nog nooit buiten de muren van de stad geweest, behalve een eind de berg op om de schapen te hoeden. Daar was het, grootvader, daar heb ik hem ontmoet. Maar waar dan? Toen ik bij de kudde was. De jongen maakte een wijds gebaar met zijn hand. Op een dag toen ik naar de weide ging, zag ik een groep mensen langs de weg. Er waren vissers van het meer en boeren en vreemd geklede vrouwen. Ze stonden alle rond een eenvoudig geklede man die hun toesprak. Ik liep er naartoe en kon hem toen ook horen. Een wetgeleerde misschien. Nee, grootvader, de koning. En de koning zei, de tijd is volbracht en het koninkrijk van God is nabij. Bereid u voor, gij zijt het zout der aarde, gij zijt het licht der wereld. Had hij geen gevolgen bij zich, soldaten bijvoorbeeld? De mannen die hem aanhoorden stonden dicht om hem heen, als moesten ze hem beschermen. Maar hoe kan een koning dan arm zijn? Vroeg Beria, meer aan zichzelf dan aan zijn kleinzoon. Hij heeft toch zelf gezegd, zalig zijn de armen. Heeft hij een wet die je moet gehoorzamen? Wilde Beria verder weten. Hij zei dat men moest gehoorzamen aan de liefde, want er is hier op aarde niets groters en niets belangrijkers. Hij staat zelf te midden van zijn mensen als iemand die dient. Hij zegt dat ieder van ons zijn broeder moet dienen. O, ik herinner het me nog zo goed. Toen hij klaar was, zijn de mensen weggegaan. Toen kwam hij dichtbij en legde zijn hand op mijn hoofd. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien, zei hij. En toen is hij weggegaan. Heb je hem niet meer gezien? Nee, grootvader. Alleen vraag ik het hier in het hotel wel eens aan verschillende gasten. Dan zeg ik, hebben jullie de koning gezien? De meeste mensen begrijpen me niet. Anderen halen hun schouders op en zeggen, koning? Wat koning? Wat zijn dat toch voor vreemde verhalen? Maar er zijn er ook die hebben geantwoord, wij hebben hem ontmoet. Hij heeft met ons gesproken. Grootvader, heus, ik spreek de waarheid, onze koning komt. Hij heet Jezus en hij is het die 30 jaar geleden in Bethlehem geboren werd. Maar als het waar is wat je zegt, hoe weet ik dan dat ik hem nog zal zien? Misschien komt hij op een dag en dan zal hij over dat pad naar daarboven komen. Hij zal kloppen en ik zal hem open doen. Beria zweeg plotseling. Op de weg verschenen enkele mensen. Een kleine grijze vlek in de verte. Langzaam kwamen ze naderbij en maar nauwelijks hoorde hij het zachte, vrede zij met u, hotelhouder. De vrede zij met u, broeder. Wat heeft u nodig? Het was een Samaritaan. Hij hield zijn ezeltje bij een halster en ondersteunde een man die schrijlings op de ezel zat. De man was gewond. Zijn voorhoofd was slordig verbonden. Het bloed sijpelde langs het verband. Zijn kleren waren stoffig en met bloed bevlekt. Wat wij nodig hebben, zei de Samaritaan, is alleen een beetje medelijden en een hoekje om te kunnen slapen. Ik heb deze man gevonden tussen struikgewas waar rovers hem half dood hadden achtergelaten. Ik heb geprobeerd hem zo goed mogelijk te verzorgen, maar datgene wat hij werkelijk nodig heeft, kan ik hem niet aanbieden, namelijk fris water en een goed bed. Neem hem van me over, hotelhouder, en de God van onze vaderen zal je zegenen voor je barmhartigheid. Beria herinnerde zich dat zijn hotel helemaal vol was, maar hij boog zich voorover naar de jongen en vroeg zachtjes, wat heeft de koning hierover gezegd? De koning zegt, wat gij aan de minste mijne broeders gedaan hebt, dat hebt gij mij gedaan. Wel nu, dan zullen we deze arme stakker onthalen alsof het de koning zelf was. Breng hem naar binnen, Joël. In de kamer van de koning? In de kamer van de koning. En zal ik de lamp aansteken? Jij mag de lamp aansteken. Joël was opgestaan. Kom, zei hij tot de Samaritaan. Enkele ogenblikken later weer klonken de hoeven van het ezeltje in de zuilengang van Beria's hotel. De oude man bleef alleen achter. Het was nu bijna middernacht. Alles was in het donker gehuld. De straat naar Jericho, de hinderlagen van de rovers, de Jordaanvallei, de verre bergen van Moab. De hemel was parelkleurig en doorzichtig. Aan de horizon stond slechts één ster. Alles was rustig. Iedereen sliep. Plotseling verscheen er boven de ingang van de poort een helder wit licht. Het verlichtte het hele gewelf van de zuilengang. Eén venster was helder verlicht. Beria herkende het teken. De lamp brandde. De koning is gekomen.
Dan gaan we nu nog met elkaar zingen voor elk die in het duister dwaalt. En daarna zal Laura met ons de avond besluiten. We zullen eindigen met dankgebed. Heere, dan kunnen we u alleen nog maar danken. U alle eer geven voor deze avond en voor het afgelopen jaar. Dat we hier bij elkaar mochten komen als vereniging. Dat u ons de mogelijkheid telkens weer gegeven heeft om uw woord te openen. Dat u door uw woord telkens weer tot ons heeft gesproken, ons heeft gewaarschuwd, ons heeft opgeroepen u te zoeken. U hebt ons gezegend, Heere, met zoveel mooie avonden. Heere, en dan vragen we u of u met uw zegen ons wil achtervolgen, ook deze avond. Heere, wilt u met ons meegaan als we naar huis gaan? Want wat kunnen we nog toevoegen aan wat we allemaal gehoord hebben? We moeten alleen u danken. U dankbaar zijn voor alles wat u ons gegeven heeft. Heere, wilt u het zegenen? Wilt u het verkeerde wat er vanavond was wegnemen? En wilt u het goede, wilt u dat met uw zegen achtervolgen? Dat we het zullen overdenken. Dat we het zullen herkauwen. En dat het mag dienen tot onze zaligheid en tot uw eer, dat dat ons hoogste doel mag zijn. Dat vragen wij u niet omdat we iets verdienen, maar alleen uit genade. Om Jezus Christus wil. Amen. We hebben nu een hele tijd geen vereniging, heb ik de vorige keer al gezegd. Half januari hopen we weer te starten. Allemaal wel thuis. Oh, sorry, we zingen nog Ere zij God. Staande, voor zover dat mogelijk is. En daarna wel thuis.